Ik wil de Bijbel met u openen bij de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Korinthe, hoofdstuk 1. En dan lezen we vanaf vers 4. Ik dank God te allen tijden over u, vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem. In alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. Zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Hij zal u ook bevestigen ten einde toe. Zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is getrouw, door wie gij zijt geroepen tot gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Tot zover. Eigenlijk staat hier alles van het evangelie in een paar versen genoemd. Daarom is dit zo'n indrukwekkend stukje, die openingszinnen van de brief van Paulus aan de Korintiërs. In alle opzichten zijn wij rijk geworden in hem. Ik heb dat onderstreept in mijn Bijbel. Want dat is zo'n heerlijke werkelijkheid. Ondanks wat er in je leven allemaal kan gebeuren, tegenslagen en verdriet, moeite en zorgen, dat zal er bij een ieder van ons op allerlei manieren zijn. Maar dwars daardoorheen mogen wij zien op de Heer Jezus Christus en weten dat in alle opzichten wij rijk geworden zijn in hem. Hij is ons leven. En dat moet je je eigen maken, daar mag je in groeien, in die levende relatie met de Heer Jezus. Zodat het ook een dagelijkse werkelijkheid voor je gaat worden steeds meer. Dat is Gods bedoeling. En Paulus zegt, ik dank God daarvoor. Dat hij dat geloof in het leven van de mensen in Korinthe zag. En dat hij zag dat ze in alle opzichten rijk geworden waren in hem. En wij zijn als christenen in deze wereld rijke mensen. Heb je dat voor jezelf al onderstreept? Heb je dat al in het vizier? Heb je dat alles doorgegeven aan anderen? Heb je daar alles over gesproken met anderen? Rijk geworden in hem. Maar dat is niet zomaar een vage mededeling, want dat wordt hier gepreciseerd. En dat moeten we ons vooral eigen maken. Er staat hier rijk geworden in hem. En dan staat erbij in alle woord en alle kennis. Nou, dat is toch heel mooi. Dat heb ik met een andere kleur onderstreept in mijn Bijbel. Ja, ik zit nog wel eens te krassen in mijn Bijbel. Want dan valt je oog daar beter op. En dat zult u misschien ook wel gedaan hebben. Maar we zijn rijk geworden in hem. Maar het punt is dat we rijk geworden zijn in hem. In alle woord en alle kennis. In dat woord van God en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Wij komen, zegt vers 7, aan geen enkele genadegave iets tekort. Nou, ik hoor heel wat lagende christenen. Ook mensen die zeggen, ja, je moet maar naar mij maar niet kijken, want als het van mij moet komen, dan zeg ik, dan moet je je bekeren. Want het moet wel van jou komen. Wij mogen verbonden zijn met de levende heiland. Met de schepper van hemel en aarde. Met hem die zijn leven gegeven heeft, die de dood is ingegaan en daaruit is opgestaan om ons van de dood te verlossen. Wij christenen hebben eeuwig leven. Houd toch op met klagen. Leef uit de volheid van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Dat is wat de Bijbel ons wil zeggen, wat God zelf ons wil zeggen. In geen enkele genadegave schiet gij tekort, hebt gij tekort. En dan komt er nog iets moois. Terwijl gij uitziet naar de openbaring van onze Heer Jezus Christus. Het is een kenmerk van de gemeente van de Heer Jezus dat ze uitziet naar de komst van de Heer Jezus. En ik hoorde laatst iemand zeggen, ja, wij horen daar nooit iets over in onze kerk. Over de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En toen zei ik, dan moet je afvragen, ben je dan wel een christelijke kerk? Wat ben je dan eigenlijk als kerk? Vraag dat je dominee dan eens. Hoe kan dat nou? Als je leeft met de Bijbel, dat je nooit iets hoort over de wederkomst. Want in de Bijbel staat daar vol van. Het is de grote toekomst van alle christenen. Dat Christus weerkomt. Dat hij er voor ons zal zijn. Dat hij zich aan ons zal openbaren. En dat hij heersen zal over de hele wereld en over de hele schepping. Dat gaat komen, het beste komt nog. En dat moeten we voor onszelf ook steeds weer onderstrepen. Het beste komt nog. Wij schieten aan geen enkele genadegave tekort. Maar we zullen zien uit naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Daarom kan het nooit zo zijn dat je in een kerk nooit iets hoort over de wederkomst. Dat kan niet, dat is dan niet goed. Dus daar moeten we dan met de dominee maar eens over spreken. En ik kan u zeggen, ik heb dat veel gedaan vroeger. Nu wat minder, omdat ik nu wat minder contact met de kerk meer heb. Maar ik ben jarenlang na mijn bekering, en we waren, mijn vrouw en ik waren 22 toen we tot levend geloof in de Heer Jezus kwamen. En dan kom je tot ontdekking, wij woonden in Zaandam en er was geen evangelische gemeente. Daar was helemaal verder niks. Wij mochten leren leven uit de volheid van de Heer Jezus Christus. En het is mij toen al opgevallen, dan krijg je toch een kritiek, zeg. Niet te geloven. Uit je eigen kerk. Dat zal hier niet zo zijn natuurlijk, hè. Maar u hebt er misschien in uw familie wel meegemaakt. En dan deugt er ineens helemaal niks meer van je. Hoe dat ook is. Maar onderstreep die werkelijkheid voor jezelf. Dat je aan geen enkele genadegave iets tekort komt. En terwijl je mag uitzien naar de openbaring van de Heer Jezus. Uitzien naar de wederkomst van Christus. Dat is kenmerkend voor het christenleven. Ik heb u wel eens gezegd, ik kwam ergens en er stond een bordje aan, hing een bordje aan de muur. Misschien vandaag. Ik vermoedde het al, maar ik vroeg, wat betekent dat, meneer? Wat dat misschien vandaag? Nou, zegt hij, misschien dat vandaag de Heer Jezus komt. Kijk, als je zo leeft, dan leef je in de verwachting. In de verwachting van zijn wederkomst. In de verwachting van zijn openbaring. Dat is Gods bedoeling. En dan staat er nog eens bij, dat viel me ook op, dat heb ik ook onderstreept. Dat we onberispelijk mogen zijn. Ik weet niet wat er in andere vertalingen staat, maar in mijn vertaling, dat is de NBG-vertaling, nog steeds de meest gebruikte vertaling in ons land, daar staat onberispelijk. Onberispelijk zullen we zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. Dat is toch mooi, hè? Dat is een leidraad voor je leven. Dat, langs die lijn mag je je leven leggen. Mag je jezelf toetsen, je eigen leven toetsen. Ben je ook werkelijk onberispelijk? Dat kun je natuurlijk niet vragen aan je buren, hè? Vindt u mij onberispelijk? Wat zullen ze dan zeggen? Zullen ze waarschijnlijk zeggen, ja, zeker. Uit beleefdheid. En ze zullen misschien inmiddels denken van, nou, enzovoort, vul het zelf maar in. Maar het hoort wel zo te zijn. Dat ook anderen zien dat ons leven onberispelijk is. Dat is een prachtig woord. Er is niets op aan te merken. Op de dag van onze Heer Jezus Christus. Als hij wederkomt, dan komt hij zijn gemeente halen. En dan heeft hij door de Heilige Geest in die gemeente zo gewerkt dat ze helemaal klaar zijn om hem te ontmoeten. Hij heeft zo gewerkt in ons leven dat wij helemaal bereid zijn, toebereid zijn, klaargemaakt zijn om hem te zien en hem te ontmoeten. Wij zullen dan aan hem gelijk zijn. Maar dan hoeft er niet meer zoveel aan ons te veranderen, want we zijn hier al veranderd in dit leven. Dat is wat de Bijbel ons eigenlijk leert. Dat we veranderen naar hetzelfde beeld van Christus. Als hij straks wederkomt, hoeft er niets meer aan ons veranderd te worden. Al het werk is al gedaan in dit leven. Nou, dat vind ik bijzonder. Daar denk ik wel eens over na. Langs die lijn mag je je leven leggen. En dan gaat de Heere God dat ook in de praktijk werkelijkheid maken. God is getrouw, staat er in dat 9e vers. Door wie gij geroepen zijt tot een gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere. Het staat hier beschreven dat hij ons zal bevestigen dat we onberispelijk zijn, maar dat hij dan ook door zijn trouw aan ons gaat doen. Hij gaat ons veranderen naar datzelfde beeld van de Heer Jezus. En daarvoor gebruikt hij soms allerlei dingen in ons leven. Moeilijke dingen. Dingen van beproeving. Dingen die je liever niet meemaakt. En door het alles heen gaat hij zorgen dat je steeds meer wordt als Jezus. Er is een kinderliedje dat zegt, ik wens te zijn als Jezus. Dat staat geloof ik in de bundel van Johannes de Heer. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. En nou ja, dat is het verlangen van elke christen. Althans, dat moet het zijn. We kunnen vanmorgen de spiegel onszelf voorhouden. Hebben wij dat verlangen ook? Dat we veranderd zijn en veranderd worden en veranderd willen worden aan de Heer Jezus gelijk worden. Dat is wat God ons hier wil voorhouden. Dat we dan ook die gemeenschap hebben, dat is die levende relatie met de Heer Jezus. Een levende relatie. Als we het niet kunnen vinden, waar is die sleutel nou gebleven? Dan kun je zeggen, Heer, waar heb ik die sleutel nou toch gelaten? Is God dan geïnteresseerd in mijn sleutel? Ja. Hij is geïnteresseerd in alle details van ons leven. En dan mag je hem om bidden. En dan vind je de sleutel ook. En dan vergeten we vaak te zeggen, dank u Heer dat ik de sleutel gevonden heb. Want het leven gaat weer verder. En dat vergeten we dan vaak te doen. Moet je niet doen. Maar dat is wel wat vaak gebeurt. Wij mogen die gemeenschap hebben met hem. Die levende relatie met de Heer Jezus Christus. Nou, dat is eigenlijk het begin van de Korinthebrief. En daar gaat die hele brief over. Hoe die relatie met de Heer Jezus er dan uitziet. Dan zegt vers 10, ik vermaan u broeders, bij de naam van onze Heer Jezus Christus, wees allen eenstemmig en laat er geen scheuringen onder u zijn. Nou ja, dat is hier natuurlijk niet, dus dat hoef ik eigenlijk niet voor te lezen. Maar wees vast aan één gesloten, één van zin en één van gevoelen. Dat is het wonderlijke van Gods kinderen. Waar je ook komt in de wereld als je christenen ontmoet, is dat een voelbare werkelijkheid, dat je één bent met die mensen, die andere christenen, die ook de Heer Jezus Christus dienen. Dat vind ik het mooie van op reis gaan en andere christenen ontmoeten. Ik heb vroeger voor mijn werk eigenlijk de hele wereld al gezien. Ik ben overal geweest. Ik heb overal gepoogd christenen te ontmoeten en dat is ook vaak gelukt. En dan ervaar je die eenheid in de Heer Jezus Christus. Of je nou in Zuid-Amerika bent, of in Noord-Amerika, of in Azië. Waar men de Heer Jezus kent, is daar die eenheid van de geest. Die levende werkelijkheid met hem. En dan krijg je een grote zegen. Het is een grote zegen als je met christenen uit verre landen spreekt. Die dan weer andere dingen hebben meegemaakt. En die van die dingen ook kunnen getuigen. En jou kunnen vertellen. En dan maak je hele mooie dingen mee, samen. En dan mag je je eigen getuigenis tegenover stellen. En zo wordt Christus in de hele wereld gediend. En ook wij mogen hem dienen vanuit die levende gemeenschap met hem. God is getrouw door wie wij zijn geroepen. Het is wel heel belangrijk dat hij ons geroepen heeft tot gemeenschap met zijn zoon. Hij heeft ons geroepen. Veel mensen zeggen, ja, ik ben van kinds af en ben ik erbij opgevoed. En dat geroepen, dat geldt misschien wel voor anderen, maar niet voor mij. En dan zeg ik, nee, als je als christen bent opgevoed in een christelijk gezin, dat is een grote zegen, dat is een pluspunt. Maar het gaat erom dat je zelf weet dat de Heer je geroepen heeft. Dat je zelf weet dat hij jou persoonlijk kent. Wij worden niet als groep of als kerk gereinigd en geheiligd en gerechtvaardigd. Maar als individu, als persoon. Het is die levensveranderende kracht van God in ons leven, die in ieders leven weer anders is, maar in ieders leven aanwezig moet zijn. En dan gaan wij steeds meer lijken op Jezus. Ik wens te zijn als Jezus. Zo nederig en zo goed. Dat is zo belangrijk dat we dat zullen doen. Dus kijk eens in de spiegel vandaag en vraag jezelf af, lijk ik al een beetje op Jezus? En wat moet er dan veranderen in mijn leven? Ruzie in de familie? Er zijn christelijke families waar ze al 20, 30 jaar elkaar niet meer zien. En elkaar niet meer spreken. Nou, dat kan toch niet? En dan zondags in de kerk zitten. Prijs de Heer met blijde galmen. Ja, ja. Maar het is niet echt. Het klopt niet met je leven. En dat wil God veranderen. En dan mag je na een lange tijd naar je familie terugkeren. En dan mag je zeggen, sorry, ik ben fout geweest. Wil je mij vergeven? Zullen we een nieuw begin maken? Die ander zat er misschien al 10 jaar op te wachten. Dat zou best kunnen. Op het begin is dat helemaal niet zo. Maar ik kom wel eens mensen tegen waar het wel zo is. En dan denk ik, hoe kun je het zo lang laten zitten in je christenleven? Maak het in orde. Leef uit de volheid van de Heer Jezus. En die volheid van de Heer Jezus, dat is vooral de volheid van de verzoening. Hij heeft zich met ons verzoend en wij mogen ons met elkaar verzoenen. Soms na lange tijd. Ik heb het in mijn leven mee mogen maken dat dat gebeurde. In de tijd van in de jaren 70 hadden we hier evangelisch ontwaken. Ik meen dat we ook wel hier in Gorinchem zijn geweest met samenkomsten. Wie kent die titel, evangelisch ontwaken? Niemand? Nou, jammer, zijn we er zeker niet geweest. Maar in ieder geval, daar maakten we mooie dingen mee. Mensen die zich met elkaar verzoenden. Soms na vele jaren. Huwelijken die hersteld werden. Ouders en kinderen die weer tot elkaar kwamen. Prachtige dingen meegemaakt. Getuigenissen gehoord. Aan het begin van de samenkomst hielden we altijd de mogelijkheid open dat mensen hun getuigenis gaven van wat ze meegemaakt hadden in de week die het daaraan vooraf ging. En dan hoorden we zulke mooie getuigenissen. En dat zijn we eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Maar in die tijd was dat een heerlijke werkelijkheid. Dat heette evangelisch ontwaken. Dat kwam eigenlijk uit Canada van emigranten die daar woonden en daar een opwekking hadden meegemaakt in hun kerk. En die kerk die groeide, die ene kerk waarvan ik weet, groeide van 30 mensen in een ommezien van tijd van over de 100 en later over de 200. Want kerkgroei moet normaal zijn. Als er geen kerkgroei is, dan is het geestelijk leven niet goed. En dat kwamen zij bij ons vertellen. En dan hoorden we geweldige verhalen. Zo opbouwend. En zo goed voor ons ook om dat te horen. Wij mogen dat ook horen. Wij mogen leven uit die rijkdom van de Heer Jezus. In alle opzichten zijn we rijk geworden in Hem. Je zou ook een lijstje moeten maken voor jezelf. Is dat nou voor mij ook werkelijkheid? Waarin ben ik dan rijk geworden in Hem? Schrijf het eens op. En lees het eens voor aan je man of aan je vrouw. Of aan je ouders of aan je kinderen. Deel die rijkdom ook met anderen. Dat is ook heel belangrijk. In geen enkele genadegave zijn wij tekort gekomen. En we zien uit naar de openbaring van de Heer Jezus. Dat is wat ons leven volmaakt en vervult. Daarvan mogen we spreken, ook met anderen. En dat moet je vooral doen. Als je dat niet doet, dan moet je je afvragen, is mijn christenleven wel genoeg? Ben ik wel vol van de Heer Jezus? Vervuld met Hem? Dat is de vraag die dan in dit opzicht naar ons toekomt. Paulus dankt voor de gemeente van de Korintiërs, voor hun geloof en voor hun toewijding aan de Heer Jezus Christus. Geen scheuringen, vast en ingesloten, één van zin, één van gevoelen. En dan deelt hij verder allerlei dingen met hen. En dan zegt hij, vers 17, want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, daar gaat het over in dat stukje, maar om het evangelie te verkondigen. Niet dat de doop onbelangrijk is hoor, dat staat er niet. Maar Paulus was in eerste instantie geroepen om het evangelie te verkondigen. En dat niet met een wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Niet de wijsheid van woorden, maar de werkelijkheid in ons dagelijks leven, daar gaat het om. Anders is het christenleven niet meer dan een holle klank. Dat zou niet zo mogen zijn. Er staat genoeg in dit gedeelte waarbij we ons eigen leven er langs kunnen leggen om te zien, is dat bij ons ook zo? Is het evangelie in ons leven alleen maar woorden, holle klanken, of is het de werkelijkheid van Christus? Vers 18 zegt, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Het woord des kruises, dat is de gekruisigde Christus. Dat is de kracht van God. Kunnen we niet van onze zonde afkomen, dan moet je bij het kruis zijn. Ik heb 6 jaar lang gestreden, heb ik misschien wel eens gezegd hier, dan val ik in herhaling. Maar mijn vrouw zei vroeger altijd, dat geeft niet, dat is de leeftijd. Maar ik heb misschien wel eens gezegd vroeger hier, dat ik 6 jaar lang gestreden heb tegen verslaving. Ik was een verslaafde. Dan moet je niet aan drugs denken, want ik weet niet hoe dat is. Maar ik was verslaafd aan het roken. Ik was 9 of 10 jaar oud toen ik begon met roken. 4e klas lagere school. Samen met 2 vriendjes. En na schooltijd gingen we naar de bosjes. En dan had de een of de ander had sigaretten of shag. En ik kon nog heel goed van shag een sigaret draaien. En dan gingen we roken. Jongens, niet roken daar, hè. Nooit aan beginnen, hè, jullie daar op die voorste rij. Nooit aan beginnen. Want je komt er bijna niet meer vanaf. En ik heb later met de dokter erover gesproken, niet over het roken, maar toen kwam het even ter sprake. Ik kom nooit bij de dokter, maar toen was ik bij de dokter. En toen zei hij nou dat rookverslaving is erger dan heroïne of hoe heet dat andere spul? Heroïne, zeg maar. Hè? Cocaïne? Ik weet niet hoe het allemaal heet. Nou, dat in ieder geval. Dat zijn verslavende middelen. Maar dat is minder krachtig dan roken. Roken is een enorme verslaving. En dat komt omdat die tabaksindustrie allerlei chemicaliën in die tabak heeft gedaan, dat zodra je rookt, dat je hersenen later alleen maar denken aan die sigaret. Je wordt geweldig beïnvloed door het roken. Ook je hersenen. Dat weten de meeste mensen niet. Maar je kunt het op Google wel vinden. Hoe dat spul ook heet en wat ze erin stoppen. Om je verslaafd te maken. Er zijn allerlei mensen die het op je leven hebben voorzien in deze wereld. Nou, de tabaksindustrie is daar nummer 1 van. Die lui horen eigenlijk allemaal in de gevangenis thuis. Maar ja, het zijn net de mensen die in grote huizen wonen en er rijk aan worden. Omdat wij zo dom zijn om te roken. Ja, jullie roken natuurlijk niet, hè. Maar als er een roker is vanmorgen hier in ons midden, misschien is er 1. Misschien zijn er wel 2. Stop er onmiddellijk mee. En dan zul je zien hoe groot de strijd is. Maar door die strijd heen komt de overwinning. Ik ben een ervaringsdeskundige, dus ik weet precies waar ik het over heb. En laat je verlossen. Laat je verlossen door de Heer. Er zijn ook andere dingen waarvan we verlost moeten worden. Maar het roken is een nette verslaving die niemand je kwalijk zal nemen. Maar het is een verslaving. Het is vergif voor je hele lijf en voor je hele leven. Blaaskanker komt het voort uit het roken. Heb ik van een dokter gehoord. En dat zou ik niet zo gauw aan denken. Maar dat is dus medisch gezien wel bewezen. Dus al die dingen, die moeten er in ons leven niet zijn. We zijn in alle opzichten rijk geworden in hem. We zijn rijk geworden in de Heer Jezus. We zijn rijk geworden in zijn verlossing. We hebben delen in zijn verlossing. We hebben de overwinning door zijn verlossing. We hebben zelf ook de overwinning behaald. Dat zingen we, hè? We hebben de overwinning behaald. En ik kom in allerlei gemeentes en dan, nogmaals, ik wil het niet altijd over het roken hebben, maar dan kom je naar buiten en dan staan er 5, 6 man met elkaar staan een sigaretje te paffen. Dat moet je niet doen. Hè, dat roken, dat komt uit de occulte wereld, weet je dat? Uit de wereld van de geestaanbidding van de Indianen in Amerika, daar komt het roken vandaan. En omdat het een geestelijke verslaving is, dan kun je er niet vanaf komen. En als je er niet vanaf kan komen, laat bidden. Voor je bidden met even van de oudste van de gemeente. En ik hoorde van iemand, die ging dat ook doen. Die ging vragen aan de oudste van de gemeente om verlost te worden van het roken. En die oudste, hij zag dat hij helemaal bruine vingers had. Dat heb je als je rookt, hè. Als je het sigaretje te kort oprookt, dan krijg je bruine vingers. En die man moest dan voor hem bidden om verlost te worden van het roken. Terwijl hij zelf eraan verslaafd was. Dus dat is toch een heel uitgebreide discussie geworden tussen hen. Maar het is wel allemaal goed gekomen, ook met die andere man. Dus zo kan het gaan. We zijn in alle opzichten rijk geworden in hem, in alle woord, in alle kennis. Nogmaals, we moeten ook rijk worden in het woord. We moeten weten wat er in de Bijbel staat. We moeten weten waar het staat. We moeten de betekenis ervan weten. En we kunnen dan onszelf ook ertoe zetten en onszelf ertoe trainen om anderen dat woord uit te leggen. Dat is Gods bedoeling. Het is niet de bedoeling dat we later stiekem via een achterdeurtje de hemel binnenglippen. Het is de bedoeling dat we in deze wereld als kinderen van God leven. En dat iedereen in onze omgeving weet dat we op weg zijn naar de heerlijkheid van Christus. Op weg zijn naar de hemel. Dat is onze bestemming. Daar mogen we van spreken, daar mag ons leven van getuigen. Daar mogen we iedere dag opnieuw een bewijs voor zijn. Dat Jezus een heerlijke werkelijkheid is. We zijn geroepen tot de gemeenschap met Jezus Christus, onze Heere. Laat dat de werkelijkheid zijn. In alle opzichten rijk geworden in hem. Halleluja. Amen.